Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ik ben vader geworden.
Ik weet niet hoe zijn toestand is momenteel.
Dan laat ik ook nog even zien wat ik kan.
Hij was te veel met zichzelf bezig.
Het ziet er zo natuurlijk uit.
Het blijft natuurlijk een apart geval.
Misschien een beetje identiteit creëren, toch?
Je moet ook niet overdrijven.
Het gaat niet goed met de vrije trap. Steeds minder doelpunten, steeds minder specialisten. En daarom houden we onze adem ook niet echt meer in als er iemand aanlegt voor een poging. De laatste keer dat ik vol verwachting mijn adem inhield was in augustus vorig jaar. Volgepakt Luxor Theater, Thomas Verhaar achter de bal, Maarten de Fokkert op doel. Ikzelf in de muur met wat bereidwillige toeschouwers. Muur liggen erbij en schieten maar. Hoe het afliep, laat ik zeggen, ook deze poging van Thomas was geheel in lijn met de neerwaartse trend van de vrije trap in het voetbal. Wat is hier aan de hand en hoe kunnen we dit heerlijke onderdeel van een wedstrijd weer nieuw leven inblazen? Dat bespreken we natuurlijk met maar één man, ex-prof en vrije trappenspecialist Pierre van Hooijdonk. Welkom Pierre.
Dank je.
Jij bedoelt dus dat de muurtjes beter worden.
Je mag het gelijk even rectificeren, Thomas. De vrije trap die jij nam in het theater vorig jaar.
Ja, we hadden het over Fokkert, hoe die zijn muur neerzetten. Ja. En wat nou kut is voor een vrije trap nemen, wat een muur doet. Dus dat vooral heel hoog springen en ook proberen die bal daadwerkelijk op je hoofd te krijgen.
En dat lukte.
Ja, het was gewoon een goede vrije trap. Ik dacht echt dat hij erin zou gaan.
Ik had hem niet gehad.
Alleen die gozer die sprong en die kopte hem zo. Ja.
Hij was niet slecht.
Hij was al veilig genomen, dus hij was niet. Ik trapte niet door, maar...
Goed, Pierre, jij kwam hier net binnen in Club Haug, Comedy Club. Stond rijen dik buiten, nice. Is een comedy show aan de hand. Jij dacht, er komen allemaal voor Pierre vanavond.
Ja, je vindt netjes. Dat was drukker dan wat ik verwacht had, maar ik vond deze ontvangst...
Snap ik je.
Vond geweldig.
En dan kom je toch
mensen met kaartjes die gescand moesten worden. Ja, ik ben iets vergeten af te spreken met die mannen, maar...
Dan kom je toch uiteindelijk in zo'n kale studio binnen. Ja, ja. Is dat even een aderlating of niet? Wij vroegen ons, voetbal je eigenlijk nog, Pierre? Want ik weet dat je lange tijd in de amateurs nog bent doorgegaan.
Ja, nog steeds.
Ik
speel al ik ben eigenlijk nooit gestopt. Hè. Ik ben doorgegaan, ben ik in de vierde elftal gaan spelen van mijn oude amateurclub. 4 jaar, toen naar Beek Fruit, dat is waar ik woon, in Breda.
Transfer gemaakt.
Transfervrij wel, hoor.
We hebben wel inleggen dit jaar.
Nou, ik heb dit jaar eigenlijk pas nog maar 2 keer meegedaan. Omdat ik vorig jaar heb ik mijn knieband ingescheurd tijdens een val. En ik kreeg last van mijn hielbeen. En gelukkig, dat is allemaal voorbij. En ik heb de laatste 2 wedstrijden heb ik gekiept. Ja, één goal. Ja,
net gemaakt of tegen?
Beetje Chilaver achter.
2 tegen. En echt, en ik overdrijf echt niet... 2 ballen, die doen echt gewoon mee op ons niveau. Echt heel laag.
Onder poeskassen wordt.
Niet normaal. Ja. Allebei, ene binnenkant paal, een dropkick uit een voorzet. Ja. Van een metertje of 20. En afgelopen zaterdag tegen dezelfde tegenstander. Toevallig. Schoten ze hem in de korte hoek boven in de kruising.
Nog wel een poging gedaan, gestrekt in de hoek.
Nee, allebei staan. Niet.
Ik heb hier ook last van. Dat werelddoepen. Niet te geloven. Ja.
Aan de grond genageld.
Aan de grond genageld. Wel 1 vrije trap binnengeschoten.
Oké. Okay. Maar even dan wekken.
Als keeper neem je een vrije trap dan ook.
Ja, maar dat deed ik als voetballer ook. Waarom zou als keeper niet doen?
Ja, maar ik vind het toch zo'n mooi beeld. Dat iemand met keepers handschoenen aan achter het bal. Ja, ja. Is het haarbandje er nog?
Nee.
Toen was haar ook stijlen.
Ja, klopt. Ja. Een beetje dit zo, ja. Met die diadeempje. Nee. Nee, haar bandje zeker niet. Maakt nu allemaal niks meer uit, Maarten.
We zien trouwens een foto nu in beeld. Thomas, die bracht jij even mee. Waar hebben we het over? Thomas en zijn twee broers met Pierre.
Ook te zien op onze Instagram.
Ja, dat was in die tijd rondom de winst van de UEFA Cup. Dus 2001, 2002 denk ik. Misschien een jaar later.
Nee, dit is dat jaar. Trainingspak, ja.
Ja, dat is echt een moment geweest waarop ik en mijn broertjes echt Feyenoord fan zijn geworden. En vanaf het jaar erop hadden we een seizoenskaart. Maar toen gingen we heel vaak op vrije dagen, in vakanties, gingen we trainingen kijken. En dan met spelers op de foto. En dat zie je. Ja, dat was een mooi man. Ook altijd die vrije trappen. Je was natuurlijk altijd vrije trappen aan het trainen. Ja. En dan hoopte je, dan ging je daar. Weet je wel, bij het topsportcentrum, daar heb je zo'n soort balkon. Mm-hmm. En daar kon je dan op. En dan hoop je dat die keer over zou schieten. En dat die bal dan bij jou terecht zou komen.
Ja, dan heb je van Elman er een heleboel ballen ontvangen.
Nee, klopt. Maar dat was wel. Ja, nee, wij gingen altijd kijken. En ook in de jaren daarna altijd. Alle wedstrijden.
We gaan er zo uitgebreid op verder. Maarten, wat een week. Wat een week voor jou.
Wat een week. Stedoko staat weer eerste.
Juist.
Dat is het. En ik ben vader geworden.
Lekker man. Ja. Stel er even voor aan ons miljoenen publiek.
Ik ben vorige week woensdag vader geworden van Sophie Valérie de Fokkert.
Lekker.
Om 8:45 ochtends. Het was het was een heftig nachtje. Maar ik moet zeggen, alles wat ik ervan gehoopt had, dat is wel een beetje omvergeslagen. Het is veel mooier nog. Het is veel leuker. En ik moest denken, ik ben sowieso de laatste jaren best wel een beetje wat softer geworden. En het moment dat zij geboren werd, ik weet nog dat Lisa, mijn vriendin, die was helemaal in extase, maar super opgelucht ook. Gewoon blijven als ze is er. En ik moest keihard janken. Mm-hmm. Echt, dat ging helemaal. Ik ging helemaal los. En toen ik daar later een beetje aan terug zat te denken, moest ik denken aan een UFC-vechter waar ik graag naar kijk, Israel Adesanya. En die heeft een keer de titel gewonnen. En die zei toen in zijn interview na de wedstrijd, ik gun gewoon ieder mens dat hij één keer in zijn leven zo gelukkig is. En als ik op dat moment ben. En als ik daar een beetje naar terugkijk, je hoopt gewoon voor iedereen dat je een keer dat zeg maar mag meemaken. Zo fucking mooi. Echt top.
Ik vroeg gisteren, is er nog iets wat je aan Pierre zou willen vragen? Toen zei je terug, ja, misschien moeten we hem vragen wanneer hij op zijn gelukkigst was in zijn leven, wanneer hij het meest in extase was. Ja. Maar dat was eigenlijk de vraag
van mezelf. Ja.
Om zelf te beantwoorden.
Ik zeg 9 van de 10 keer als ik een vraag stel, heb ik er zelf een antwoord op. Dat zou je ondertussen moeten weten.
Maar mooi man. En alles, alles wel thuis?
Ja, het gaat goed. Het zijn redelijk korte nachtjes, maar het gaat hartstikke goed.
Hou je ons een beetje up-to-date en de luisteraars de komende weken?
Ja, natuurlijk man.
Mooi zo.
Ik zou je af en toe een vraagje in fluisteren te stellen.
Goed,
ik heb even één dingetje nog voordat we verder gaan. Het is natuurlijk, je wordt er een beetje flauw van. Het is nu 3 april, met 1 april komt helemaal op Instagram, komen altijd van die kutgrapjes voorbij. Dat je denkt van, ja, oké, prima, iedereen weet het nu wel. Maar ik zit nu even iets minder op social media. Maar ik zag gisteren, vervest ik Instagram, zag ik iets voorbij komen. En ik moest er best om lachen, want ik dacht, ik vind het een hele grappige, zeg maar, 1 april grap. En dat was dat Etienne Vaassen voor Suriname gaat spelen.
Ah.
En dat zijn. En vervolgens swipte ik verder. En er stond er als reden iets van. Ja, want de achternaam van mijn vader is Burnett. Toen dacht ik, dat is gewoon iemand die heeft een hele slechte grap gemaakt. Maar ik zit bij de beste vriend van Etienne in het elftal. Ja. En het ging er wel eens in de kleedkamer over. Maar dat is dus geen grap.
Nee, maar dit was ook voor 1 april.
Ja, maar ik had het helemaal niet.
Okay. Jij dacht dat het 1 april
was. En ik zie dus. We hebben een hoop gekke dingen gezien. Met internationals die ergens voor gaan spelen. Maar totdat Etienne Vaassen voor Suriname gaat spelen. Dat spant mij wel echt.
En zijn vader blijkt dus echt Burnett te
heen. Ja, dat is ook allemaal geen grapje.
Mooi man.
Fantastisch.
Mooi.
Ja, als je één keer Surinaams hebt gegeten. Ja, dan doe je mee, dan maak je kans.
Dan zit je erbij, ja. Ik kwam even één over interviews met voetballers tegen. Daar moet je af en toe goed zoeken, maar soms zit er dan ineens toch wel wat aardigs bij. En las ik vandaag, dat was een Noorse spits, die heet Ole Setar. Hebben jullie dit gezien of gehoord toevallig? En die maakte een wereldgoal voor Rosenborg van het weekend. En in het interview na de wedstrijd zei hij daarover, hij was heerlijk, maar ik kan me het doelpunt niet echt goed herinneren. Ik ga hem zo thuis nog wel een paar keer terugkijken. Telefoon in mijn linkerhand, lul in mijn rechterhand en dan genieten maar. Het kan wel eens laat worden vanavond. Is toch lekker, zo kan je ook reageren.
Ik had nog wel even één dingetje. Ik zat dus wat ter voorbereiding tijdens een van de slapeloze nachten wat oude beelden van jou terug te kijken. En we hebben het natuurlijk vaak over dat vroeger was alles mooier. Je had mooiere spelers, je had retro shirts, het zag er beter uit. Voetbalschoenen zagen er beter uit. En ik zag dat jij vroeger, je speelde op die mooie, die Predator, weet je wel, met dat lippie. En ik dacht, het is toch wel even de moeite waard om Adidas een klein beetje props te geven voor de schoen die zij recent
hebben uitgebracht. Wat een schoen.
Ik heb er zelf eentje. Nou, ik kan je vertellen, elke achterbal die ik hiermee neem is een schot op het doel tegenwoordig. Ik heb iemand, het is dus even simpel gezegd, het is die oude Predator met dat lippie erop. En het allermooiste...
Marcello
Lippi. Dat er gewoon weer lekker is, dat elastiekie wat er weer bij zit.
En
ik vond het zo mooi en ik zat die beelden van jou te kijken en ik wilde hem gewoon even meenemen om een klein beetje in het zonnetje te
zetten. Want deze schoen was denk ik, ja, Pierre, welke periode was dat die echt in zijn prime was, zeg maar, die schoen? Ja, 2000 zo'n beetje?
2002 misschien? Nee, 2002 was met eigenlijk, die drie strepen, denk ik.
Ja, die drie strepen voorop, die bedoel ik eigenlijk.
Ja, dat is 2002.
Nee, deze is van die strepen, die grotere. Ja. Net als dit, dat was 98 WK.
Ziet na.
In 2002 had je van die drie korte strepen.
Die bedoel ik eigenlijk.
Smalle, smalle
met die
strepen.
Met die verstevigde hak, een beetje stevige hak. Aan
maar de allerbeste van de Predators, dat was denk ik 2002. Omdat er toen het minste rubber op zat. Maar eigenlijk het hele verkoopmodel.
Wat bedoel je daarmee? Dat het minste rubber op zat?
Ja, die schubben. Die vlakjes.
Het waren in het begin schubben. Ik heb de allereerste heb ik ook nog aan gehad. In 94 was dat. Nou, dat als je die ziet. Ja, daarmee kan je ook gewoon in het weiland lopen. Weet je, dat is. En dan kunnen de koeien op je voeten gaan staan. Dat was ongekend. Dat was zo dik. Maar ik wilde gewoon altijd geassocieerd worden met profvoetbal. Dus wat op tv werd gedragen, moest ik ook hebben.
Ja. Je hebt ook wel eens een lipje gehad, denk ik, vroeger, Bart.
Ja.
Dat elastiekje droeg je hem, zeg maar. Je kan hem naar midden, zeg maar helemaal naar recht naar onder dragen.
Ja.
Of onder je voorste noppies.
Ik neem onder het voorste noppie. Maar eigenlijk is die mooie.
Je bekken hem achter.
Ja,
die had het
is wel de eerste waar je aan denkt. Ja, ik heb het natuurlijk van Beckham af gekeken.
Ja, Beckham had heel ver.
Ja. Ja. Aan de voorkant trekken die lippen helemaal naar voren. Waanzinnig. Maar Beckham had ook in het wit, toch?
Ja, en wit met goud. Die wit-blauwe met zijn vingerafdruk had hij erop.
En jij dan? Gewoon in het midden? Of?
Ja, midden erop. Gewoon deze.
Aan wie is de eerste speler los van Beckham en wie jullie denken bij deze schoen?
Persie. ja, ook.
Maar, nee, ik denk aan Michael Ballack. Ik weet niet waarom.
Mijn Dirk Kuyt, man. De eerste Predators die ik kreeg, daar was dat Kuyt zat toen in die... dat speelde ik in de Feyenoord jeugd, zat Kuyt in die commercial.
Ja.
En dat waren die Predators. Dat was ook zo, als je het net over dat rubber hebt om effect te geven. Daar zat in de zool, zat een stukje... zaten loodkorrels.
Ja.
Zodat je, dat zou dan als je zo schiet... Als je ging schieten, zakte het allemaal naar je punten en dat je meer shot power.
Ja.
Hadden wij het dat je harder schoot. Je liep gewoon met 200 gram extra.
Ja, ik had Del Piero natuurlijk.
Heeft hij ook die iemand die...
Ja, zeker. Ja. En als ik een vrije trap nam, ik had helemaal geen pinnen. Ik speelde altijd gewoon op rubberen noppen. Ja. Dan deed ik altijd zo even dat modder zo tussen die achterste noppen weggaan. Van wie zou ik dat hebben geleerd?
Zou dat Del Piero zijn?
Hij deed het altijd.
Del Piero. Ja. Del Piero, dat bedoel je mij.
Del Piero van Hooydonk.
Oké, maar dat was een trucje. Dat was even een beetje bijgeloofd, denk ik.
Dat was... Zodat je niet uitgelezen
hebt. Ja, precies.
Maar hij deed bij pinnen. Ik deed bij rubberen noppen. Nee, dat was toen nog niet.
Ja,
nu kan iedereen dat krijgen. Maar dat was toen natuurlijk nog niet.
Nee, zeker niet. Nee.
Nu kan je gewoon op de website kan je gewoon je eigen naam. Maar dat was toen alleen als je echt een groot speler.
Een vlaggetje nog aan de zijkant.
Ja.
Een Nederlandse...
Als je dan een Surinaamse vlag erop doet, kan je dat nog geselecteerd worden? Misschien moet ik dat eens proberen.
Ik heb er gewoon even uitzoeken.
Mooi, man. Even iets anders, Pierre. We hebben hier een paar maanden geleden Paul Bosveld in dezelfde studio gehad. En die ging over onder andere even over dat EK 2004, waar die wisselsituatie was. Yeah. En hij vertelde daarin dat er een soort tijdens dat EK een soort een beetje een groepje was van jongens die eigenlijk wel wisten, als iedereen buiklopen heeft, 20 man geblesseerd zijn, dan spelen we nog niet, zeg maar. En hij vertelde, daar zat ik bij, daar zat Pierre bij, daar zat Kluivert bij en ik geloof Sander Westerveld of zo. Dan stellen ze eerst de assistenttrainer en de keeperstrainer op en daarna komen wij een keer in beeld. Dat is een beetje hoe hij het vertelde. En we zaten daar in Albufeira, geloof ik, Zuid-Portugal. Ik vraag me af, herinner jij dat ook zo en wat zat je bij van die periode?
Nou ja, ik heb 3 eindtoernooien meegemaakt. En eigenlijk 3 keer zat ik in die rol.
Ja.
Alleen, dat was voor mij, was dat geweldig. Want ik had, even kijken, Bergkamp Kluivert in 98. Daarna weer Bergkamp Kluivert in 2000. En later Van Nistelrooy en Roy Makaay in 2004. die zaten voor mij. Ja.
Zij kenden je plek in principe.
Ik, ik vond mezelf best een aardige spits. Maar op dat toneel, met, en met niet bij Faroe-eilanden, maar bij Nederlands elftal, ja. Ja, had ik, ik had mezelf ook nooit opgesteld. Hm. Weet je, dus alleen ik wist wel dat ik wel iets had wat al die andere toppers die ik net noem niet hadden. He, dus je kon met mij ook op een andere manier spelen. In geval van nood, als, het, als we achter stonden, dan kwam ik erin. Ja. Weet je, dan, op het moment dat we achter stonden, ja, dan ging ik op de bank mijn schoenen vastmaken.
Want
dan
denk
ik,
even,
ik kan zo in mijn lippie even naar beneden.
Even met die nop op de grond
tikken. Ja, want ja, dan wist ik wel van, die trainer gaat zo naar me kijken.
Ja.
En ja, ik vond dat ja, zo eervol om in ieder geval onderdeel te zijn van zo'n goede groep voetballers.
En dan zit je in dat Albufeira met die gasten. Kan het dan ook een beetje als vakantie gaan voelen? Of is, heb je dat niet zo ervaren? Hey, je weet toch dat je niet of nauwelijks speelt.
Jouw vraag is eigenlijk, neem jij Bosveld mee op stap? Je zat daar een beetje achter.
Nou, bij Feyenoord ja, hoeven we elkaar maar aan te kijken. En dan was het al een knikje, was voldoende om...
stond je aan de skiën?
Oh ja, ja, om het spijkerbroekje aan te doen.
Ja.
Maar ja, daar... Kijk, Paul die speelde ook in 2000 wel eens in de basis. En volgens mij ook in 2004. Misschien in het begin, twijfel ik. Maar dus voor hem was het of je speelde... En anders moest je echt wachten totdat je concurrent geblesseerd raakte. Mm. En dat is een totaal andere positie als die ik had. Want ja. Mijn concurrent of concurrenten die speelden, die waren veel beter. Alleen ik wist wel, van, ja, het kan zomaar in de wedstrijd gebeuren dat ik erin moet komen.
Ja.
Dus ja, ik heb dat nooit zo gevoeld. Zoals je nu schetst dat Paul het voelde.
Ik heb jou zelfs wel eens horen zeggen dat je blij was dat je niet speelde tegen Brazilië bijvoorbeeld. Of leg ik nou een woord in de mond die je nooit gezegd hebt?
Nou, ik heb... wij speelden de tweede wedstrijd in 98 tegen Zuid-Korea. En toen viel ik in.
Ja.
En ik maakte de 3-0 of 4-0. Nou, en Kluivert had een rode kaart gehad tegen België. Dus die was een aantal wedstrijden geschorst. En toen ging het over de laatste wedstrijd tegen Mexico. Er was twee wedstrijden geschorst. En Zuid-Korea geschorst en Mexico. En toen begon die pers, die begon een beetje van... ja, maar Van Hooydonk in de spits. Ah, ik denk, fuck. Dat is niet de bedoeling.
Daar ben ik niet voor gekomen.
Laat mij nou gewoon lekker, net zoals hier, op het bankje plaatsnemen. En
als nodig is.
Als nodig is, weet je.
Dat was veiliger gevoel of zo. Of,
ja, nee, maar dat... Ik voelde me daar gewoon ook niet goed genoeg. Als ik tijdens trainingen meedeed, of in ieder geval tijdens training meedeed, dan doe je altijd mee. Maar ik zag die jongens dingen doen. Ah, dan stond ik stond bijna te klappen als Bergkamp bepaalde magie liet zien.
Ja.
Dus ja, ik had voor mezelf echt wel... ik ging altijd vrij trappen. Na een trainingje ging ik vrij trappen nemen en afwerken. Dan leed ik een paar ballen op de 16, omdat ik wist...
Weet je, laat ik ook nog even zien wat ik...
Juist, dan stond iedereen een beetje te kijken. En dan dacht ik van, oké, dan hebben die gasten hebben wel respect.
Ja, dan gaat Bergkamp ook even naar papi kijken.
Ja, nee, maar echt, ja, serieus. Maar ik kwam er tegen Zuid-Korea in.
Ja.
En ik kwam erin bij een vrije trap. 20 meter, een beetje schuin. Voor een rechtspoot.
Hij lag voor
een
linkspoot.
Nee. En nou, dat was... Het was niet net als nu, hè? Ja. Dat er 7 man bij stond van... ik voel me goed. Ik denk dat ik ga scoren. Laat mij hem nemen.
Ja.
Er was helemaal niemand. Omdat ze wisten van... Ja, het is zijn ding.
Zijn ding, ja.
Zijn specialiteit. Daarin is hij de beste.
Voel me goed. Ik denk dat is echt...
Herken je dat?
Vreselijk, man.
Maar dat is echt deze tijd.
Ja, is dat zo? Ja,
ja, want we gaan het zo over vrije trappen hebben. Maar ja, hoe kan je nou rustig een vrije trap nemen als je eerst 10 minuten aan het discussiëren bent geweest?
Dat is een doodsteek.
En dat je dan ook nog eens denkt van ja, misschien schiet hij toch wel. Weet je moet daar echt alle rust voor hebben. En je krijgt het feit dat jij als enige die bal mag gaan trappen. En dan snap ik wel dat je nog wel eens een keer een linkspoot bij zet. Power stond bij mij ook altijd.
Ja.
En die heeft nooit getrapt.
Nee, ja, maar je wil iemand erbij. Ja, tenminste.
Maar,
ja.
Maar het feit dat jij gewoon weet van iedereen, niemand zeikt, iedereen weet, ja, jij gaat hem nemen. Nu sta je met z'n vijven. Dus dat betekent, op het moment dat je een bal mist, dan moet je eigenlijk bijna achteraan aansluiten. Ja. Dus ja, geeft jou dat vertrouwen om die bal te nemen? Nee.
Ja, je zegt
je moet eigenlijk gewoon zeggen tegen een trainer vindt dat Thomas Verhaar de nummer 1 is van het elftal. Ja. En als ik trainer ben, dan zeg ik, Thomas, even, ik denk dat jij geweldige vrije trappen hebt. Thomas, de eerste 10 vrije trappen zijn allemaal voor jou. Iedereen staat op de deur te kloppen.
Ja, maar het probleem is natuurlijk, als je nu klaar bent met trainen en je hebt 1 of 2 specialisten die gaan oefenen, dan gaan ook de types Bart Vriends, centrale verdedigers.
En die schieten hem dan met ongeluk eens een keer binnen.
Even wat ballen op ja.
En die denkt dat niet kan. Nee,
ja. Maar, zet maar op het lijstje, zet maar op het lijstje.
Ja, maar daar moet je al gelijk een schifting in maken. Want ik heb het bij Feyenoord ook gehad. He, dat een want het is natuurlijk leuk om te trainen. He, voor iedereen. Ja, het is hartstikke leuk. Dus iedereen, en dan gaat die zwabberbal proberen. En die gaat de hakbal proberen. Weet je. Iedereen gaat gekke dingen doen. Maar daarin moet je werken met een A, B en C pool. Dus Bart Vriends, prima. Maar jij gaat even op C met Maarten de Fokker.
Ga ik je zo over mijn statistieken vertellen?
Ja. Nee, maar jullie gaan maar even die vrije trappen. Je dingetjes daar doen. Daar wordt met een schuin oogje gekeken. Hè? Want stel dat jij boem, boem, boem een aantal ballen binnentrapt.
Mag je naar
stationnetje
A?
Stationnetje B eerst.
Nee, dan ga je eerst naar B. Maar A, dat zijn twee of drie mensen, ja, die met regelmaat een bal trappen. Want anders dan sta je een half uur na de training en heb je 6 ballen geschoten.
Om het onderwerp een beetje kleur te geven, gaan we even luisteren. We hebben het lang over stadionbangers gehad. Er was er ook eentje van jou. Gewoon heel even terug in de tijd. 15 of 20 jaar terug. Laat maar voor horen. Put your hands up for Pierre. Put your hands up for Pierre. Put your hands up for Pierre. Goeie tune, Pierre, goeie tune.
Ik deed het vroeger in het steegje bij mij achter met mijn beste vriendje toen. Dan gingen we dus ook op zo'n muurtje schieten. En hij had dan, ik weet niet meer hoe die dat had, maar een soort radiootje of zo. Waar je dan kon je vroeger zelf cd'tjes branden. En dan hadden we dus Put Your Hands Up for Pierre, was daar opgebrand.
Voordat je hem ging nemen.
En dan ging de eentje moest keepen en de ander ging dan nemen. En dan was dat nummer en dan kon je precies op het... hoe zeg je dat? Op het commentaar wat er in dat nummer werkt, kon je dan die aanloop gaan nemen. Ja. Ja, dat
is zo. Heerlijk, heerlijk. Even
In een bus van mijn vader. Mijn vader had zo'n bus, er konden 8 personen in. Gingen we vanaf ons huis naar een vriend van mij, die gingen we ophalen. Die had dan ook met onze seizoenskaart mijn neefjes en mijn nichtje ophalen. En dan inderdaad een Feyenoord CD op met dit, onder andere dit nummer.
Lekkere tune.
Hoe vaak ik dit nummer heb gehoord, het slaat helemaal nergens op.
Even de statistieken, kort van de vrije trap. Quizvraag aan jullie. Hoeveel procent kans op een doelpunt geeft een rechtstreeks genomen vrije trap gemiddeld gezien? Dus over alles, alle nemers bij elkaar.
Ik zou zeggen 1%.
Pierre?
5.
Ja, ik denk nog minder dan 1%.
6% is dat. 6%.
5%.
Ook er is een duidelijke afname in het aantal gescoorde vrije trappen. Een belangrijke factor waar niet vaak over gesproken wordt. Er worden steeds minder overtredingen gemaakt rond de 16 meter. In de Serie A bijvoorbeeld is het de afgelopen 15 jaar 50% minder overtredingen
rond de 16. Ik coach dat ook. Vroeger coachte ik schot eruit. Nu coach ik alleen
geen overtredingen.
Hey, en het zit in elke wedstrijdbespreking. Geef geen vrije trappen. Dat is wel een belangrijke factor ook die meegewogen moet worden. Afgelopen 10 jaar scoorde maar 1 speler in Oranje direct uit een vrije trap. Het komt uit 2023. Dus ik weet niet of het nog steeds zo is. Wie was dat?
Van Dijk.
Memphis,
ja. 3 keer trouwens. Dan even altijd mooi. Een mooi lijstje. Meest gescoorde vrije trappen aller tijden.
Juninho?
Jazeker. Aantal?
42.
Noem nog even 1 iemand die ook in die lijst staat. Het is trouwens 77, sorry. Ja.
Del Piero?
Nee, zit er niet bij. Zit er, de top 3 is Braziliaans. Beckham zit er ook bij. Pelé is op 2 en Ronaldinho Messi op 3. Natuurlijk. Messi zit er niet eens bij.
Nee?
Goeie Yildirim.
Hoogst genoteerde Nederlander?
Pierre van Oudonk. toch?
Ja. Ronald Koeman dan.
Ja, tuurlijk. Ronald Koeman.
60 stuks. En Pierre, hoeveel heb jij er gemaakt?
Nou, ik weet niet wanneer je voor het laatste hier...
Ja, het kan een oude bron zijn.
Maar ik heb in ieder geval meer dan 60.
Oké, nou hier staat 56. Het kan een oud
ja, maar Pierre, telt u van dit seizoen ook nog
mee? En de training.
Ik tel gewoon door.
En de training, goed. Dan nog even eentje die kan niet onbenoemd blijven. Er is ook één keeper in de lijst. 59 goals.
Chilavert. Ja.
Nee, Rogério Ceni is het. Oh, Ceni. Die heeft er nog meer gemaakt dan Chilavert.
Maar het is mooi, wel... weet je, die lijst... Ik kijk daarna. En,
jij zegt dubieus.
Nou, ik vind waar het bij mij om gaat, is de ratio.
Ja, hoeveel heb je er genomen en hoeveel heb je er gemaakt?
Dat bepaalt. Kijk, als ik bij Real Madrid had gespeeld.
Wat was jouw ratio?
Nou, ik zei altijd van 1 op de 3 gaat erin.
Ja, dat is een hoge ratio.
Zeker.
Ja, ik denk dat wel
zeker,
klopt.
Maar daarom moet ik hoger op de lijst.
Oké.
Okay. Nee, maar serieus.
Ik ga ze even bellen. Ja. Of
nee, maar als je... Ik noem maar... Ronaldo. Ik zat... Heb je die...
Ja, hij heeft van Ronaldo gezien. Ja.
Nou, die schoot een vrij trapper in. Ja, schandalige keeper. Ja, okay. Die kwam midden in de goal en die keeper die wilde met zijn voeten... Laag, ja, weet je...
Maar die heeft er een hoop genomen, zeg je.
Maar die heeft er, denk ik... Die heeft 463 bekers bier bij mensen uit de handen geschoten op de tribune.
Ja, en dat staat nog niet in de lijst.
Nee, maar ja, dat als je er zoveel krijgt,
ja.
Dat vind ik wel relevant.
Relevante vraag ook, waar zijn de echte specialisten gebleven? Hoe is dat in jouw ogen mogelijk?
Nou, ik denk dat ook een belangrijke rol de bal speelt.
Ja.
Die heeft echt wel een transformatie ondergaan. Ik denk dat dat een beetje is ingezet in 2000.
Met die jump
2004, toen die in EK...
Ja, die
grijze.
Ja,
die grijze. Daar kon je, als je op power ging schieten... Ja, daar kon je...
Had je geen controle?
Nou, ik kon harder mee schieten. Ja. Omdat gewoon die compressie die was extremer dan bij de ouderwetse tangobal of derbystarbal. Dus ja, het nadeel daarvan is voor de krullers, degene die hem met gevoel over de muur wilde leggen, dat die balbaan, voordat een bal weer gedaald is, dat duurt langer daardoor.
Ja.
De muur?
Nou... Ik weet je, alles wordt dood geanalyseerd, maar ik zit naar muren te kijken. Dan denk ik, ja, hoe is het in godsnaam mogelijk? Weet je, op het allerhoogste niveau, wie wat, waar zet je je spelers? Ik zie nog steeds ploegen die aan de kant waar je normaal gesproken voor de korte hoek gaat. Het maakt niet uit van welke positie. Maar die hebben daar de kleinste spelers staan. En daar gaat de bal overheen. En die bal, die gaat namelijk... Die maakt die krul. He, dus...
Waar zette jij ook weer je langste neer?
Aan de buitenkant. Dus ja, wij hebben deze discussie gehad. Jij, of niet eens discussie, jij legde het mij het uit. Toen dacht ik, kut, sorry, ik heb gewoon 14 jaar mijn muur verkeerd gezet. Ja. Daar eindig je in de derde divisie. Ja.
En de gemeente ging klaar.
Neem ons gewoon even mee in je ritueel, het stappenplan van het nemen van een vrije trap. Begin bij het begin. De positie is bepaald.
Daarvoor nog misschien zelfs. Er wordt overtreding gemaakt, je hebt die bal in je handen.
Ja.
Ja, nou, ik wil hem altijd op een, noem het even, een polletje leggen. Dus waar het gras het langst is...
Ja.
En het dikst, waardoor je gevoelsmatig eerder makkelijker eronder kan komen.
Net als met golf eigenlijk. Net een beetje bevordering.
Met achterballen als keeper zijn ook. Je kan hem makkelijker wegkegelen.
Ja. En daarna was het... Ik zat niet met passen af te meten. Het was 4 meter. Het zou 5 kunnen zijn. De ene keer altijd is het 5,5. Maar... dat was altijd wel gewoon standaard marge. Want...
Afstand tot de bal bedoel je? Ja.
En, hoeveel stappen nam je?
Nou...
Was dat vast of was dat...
Nee. Dat,
natuurlijk. Zeg maar.
Als jij tegen mij zegt van... Pierre, ik heb het teruggekeken, dat waren de 9 of 8. Dan denk ik, ja, dat kan. Maar daar was ik niet mee bezig. Alleen, die afstand, die 4-5 meter. Ik was alleen, ik kreeg alleen een langere afstand naar de bal als die op een grotere afstand lag.
Omdat je meer snelheid.
Omdat je dan meer snelheid nodig hebt. Maar ik kon dan zo, ik stond eigenlijk altijd parallel op de 16 meter als de bal op 18 meter lag.
Haaks.
Haaks. En hoe verder, hoe klein beetje, ja, meer ik.
Ik heb gezien. Ja, dus hoe dichterbij, hoe haaks ze eigenlijk.
Juist. Staat, ja. Ik heb hem wel eens. Tegen Excelsior ooit een keer een wedstrijd begin van het seizoen tegen, hoe heet de Poolse keeper?
Makowski.
Ja. Toen stond ik. Toen
was stond ik eigenlijk in zijn auto. Kofferbak.
Ja. Ik verwijs je door naar de aflevering met René van Dieren voor deze. Die moet je even opzoeken. Ga verder. Ga verder.
Maar toen stond ik eigenlijk niet eens parallel, maar zeg maar achter de bal.
Ja. Okay. Of draaide eromheen.
Ja, voor de bal.
Voor de bal. Ja. Voor de bal. Maar ja. En door dat verraadde ik in ieder geval niet in welke hoek dat ik ging trappen. Want als jij een bal op 18 meter hebt en je hebt een aanloop van 10 meter. Ja, als ik dan keeper ben, en dat ben ik af en toe wel eens. dan weet ik één ding. Je gaat lopen en je bouwt snelheid op. Dus doordat je snelheid opbouwt, met je loop,
niet meer de korthoek.
Is die korthoek weg.
En maar, die hakkenbillen?
Ja, dat is echt. Dat heb ik zelf ook teruggezien.
Maar dat wist je helemaal niet.
Dus nee. Nee, dat is. Is geen modegril.
Ja, misschien een beetje identiteit creëren, toch?
Nee.
Maar dat is gewoon. Nee, dat zag je.
Dat probeerde ik met het resultaat te creëren.
Ja, ja.
Maar niet. Nee. Maar ik, als ik terugkijk, dan zie ik ook wel dat dat best apart staat. Ja. Ja. Maar niet, niet bewust gedaan. Nou, ik heb wel veel teruggekeken.
Hand in je broek?
ja.
Een hele lange nacht.
Ja, handdoeken XXL. Nee, zeker wel. Tuurlijk, ik bedoel. Ik hoor ook wel eens oud-profs die dan zeggen, ja, ik kijk nooit meer. Maar ik denk, ja, maar oké. Als jij op 16-jarige leeftijd tot het grootste talent van Nederland bent gebombardeerd en je hebt in Nederland zelf het al, weet ik het hoeveel, alles bereikt, veel gewonnen. Ja, dan lag het altijd al in de lijn der verwachtingen. Maar ja, dat is, bij mij is het echt tegenovergestelde. Ja. Ik ben eigenlijk een hele luxe amateurvoetballer. Ja, waar alles eigenlijk is ontploft.
Ja, ja.
Dus ja, mag ik dan terugkijken en mag ik dan misschien trotser zijn op hetgeen wat ik heb bereikt dan een megatalent, ja, waarvan heel de wereld eigenlijk al zei van ja, die gaat het 100% maken. Ja.
En nog even terug naar die vrije trappen. Wat gaat er door je hoofd, ben ik benieuwd naar. Is dat zekerheid? Van ik ga hem er gewoon in rammen. Is het twijfel? Van, ik weet het niet. Ik hoop dat ik hem goed raak. Wat gaat er? Of maakt de wedstrijd uit, zeg maar, wat er in je hoofd speelt?
Nou, alle lekkerste voor mij was dat ik kon als een draak spelen. En ik heb heel vaak als een draak gevoetbald. Alleen dat moment. Ja, ik had geen goede voorzet nodig. Ik had geen goede steekpaas nodig. Ik had helemaal niemand nodig, want die bal ligt stil. Ik had alleen mezelf nodig op dat moment om te pieken, waarvan ik wist dat ik dat heel goed kon. We zijn er niet allemaal ingegaan, maar ik stond daar wel met ontzettend veel zelfvertrouwen. En dat werd eigenlijk steeds meer doordat je de angst bij de tegenstander ziet. Bij keepers, bij muren. Ik heb keepers dingen zien doen, weet je. Ja, waarvan ik dacht van, wow, je hebt echt angst.
Wat die keepers deden, de rare dingen.
Oh ja, nou, ik heb een keer tegen RBC, moesten wij toen spelen met Feyenoord. Tegen Geert de Oude nog verloren overigens. En toen kreeg een vrije trap, Michael Aerts een goal. En ja, maar ik had wel een reputatie toen al. En die zette geen muur. En nou, ik had me in mijn hoofd eigenlijk altijd wel voorbereid. Ja. Van, als dit is, hier staat een schaakspel. Als dit de set is van de tegenstander, dan is dit mijn volgende zet, waardoor hij, ja, moet hij weer erachterna. Dus dan had ik Bosveld en voor mij Shinji Ono, die had ik op 2 meter voor de muur gezet, of voor de bal gezet. Nou, en de bal lag op 18 meter. Nou, dus die keeper ziet die bal niet. Dus wat hij eigenlijk wilde, ja, dat is voorbij. Dus hij moet weer een andere positie innemen. Buiten het feit, hij heeft zijn eigen muur nu ook niet meer. Dus voor hem is het ook een totaal een nieuwe situatie. En waar die geen enkele ervaring mee heeft. Nou, wat gaat hij doen? Hij wil toch die bal zien. Dus hij gaat naar het midden toe. Mm. Nou, en toen schoot ik, want ja, ik hoefde ook geen hoogte te verslaan. Toen ging ik gewoon binnenkant hard, verre hoek. Ja, nou, hij was een metertje, maar inderdaad met minder risico dat je hem over zou schieten. Ja. Maar de onrust van keepers zelf, die zorgt er ook voor dat ik een aantal vrije trappen heb gemaakt die, en normaal gesproken, gewoon nooit in mogen. He, dus het gokken, het speculeren. Ja. Niet het weet je, de onmogelijke vrije trap wilde stoppen. Ja. Nee, keepers moeten de houdbare vrije trap stoppen. Want dan krijg je namelijk nooit op je flikker.
Maar okay, hoe ziet de keeper eruit die met de juiste uitstraling voor jou? Als je hem gaat schieten.
Nou, rust. Op het moment dat iemand links, rechts en nog eens een keer naar die ene paal. En dan weer een keer terug. En dan... Nee, dat is heerlijk. Mm. Voor Nemer is dat heerlijk. Want dat is hetzelfde wanneer dat je ergens op kantoor werkt. En de directeur komt voorbij. En die komt als een bezetene voorbij lopen. Ja, en die kijkt elkaar aan en zegt, gaat goed hier?
Gek,
ja, denk het niet. Want de directeur die loopt als een razende. Dus ja, de rust zelf van een keeper. Dat iemand die weet wat hij doet. Ja, en die lichtjes in het hoofd van de nemer kan komen. Dus zonder te gokken. Dus jij komt in mijn hoofd. Ik heb een keer een penalty moeten nemen tegen Andorra, mijn Nederlands elftal. Ik stond nummer 1 op de lijst. Dus er was geen gezeik. Wie die penalty zou nemen, ik leg de bal weg. Ik loop naar achter. En ik sta eigenlijk klaar. Dus ik kijk naar rechts voor die scheids. Want dan kijk je toch altijd even. En die gaat fluiten. En die keeper staat een meter van de rechterpaal.
Ja.
Ja, of van de linkerpaal. Ik denk, ja.
Dat is mijn hoek.
Nou, nee, maar die andere, daar ligt al driekwart goal ligt helemaal open. Maar toch denk je, ja, wacht even. Maar wat is nou het kunstje, het trucje hiervan?
Dat wilde
je. Had ik je onder het gras.
Nou ja, dus hij komt wel in mijn hoofd. Uiteindelijk stond hij veel te ver naar links. Dus hij stond zo onder paal geknuffeld. Dus hij ging er wel in. Maar dat is wel iets waardoor je mij uit mijn vertrouwde ritueeltje haalt. Waardoor je eventueel succes kan hebben. Ik vind ook, als ik naar vrije trappen van de zijkant kijk, of van een metertje of, nou, zeg even, 35 vanaf de achterlijn, die dan ingedraaid gaan worden. Nou, het zijn allemaal klotenballen, je weet zelf. Maar het worden klotenballen als jouw keeper gewoon 2 meter voor de doellijn blijft staan. Maar als ik die bal moet trappen, en nu kan ik hem er lekker in leggen. Toch zeker als het een beetje richting slotfase gaat en je staat onder druk. Iedereen mee naar voren, nou, dan krijg je die hagelijke situaties.
Ja.
Maar als die keeper nou eens gewoon op 8 meter gaat staan, en die kerel die legt die bal weg, die nemer, en die wil zijn centrale verdedigers of spitsen dicht bij de goal krijgen. En ik, oh shit, ja, dat kan niet. Dat kan niet. Nou, dan kan hij in de laatste seconde, zou die een poging kunnen doen om die bal als een jekko over jou heen.
Ja.
Nou, jij haalt dat ook nog wel. En je ziet heel snel.
Ja, en de kans dat iemand dat goed doet is natuurlijk
ook. Is eigenlijk.
En het is ook, dat durf je ook misschien niet in de laatste minuut. Dat je
precies,
denkt,
ja, want dan gaat iedereen weer naar voren. Ja. En dan doe jij even. Ja, gaat, ja, dus ja. Dat inderdaad, wat je zegt, dat klopt inderdaad. Dat durf je dan niet. Maar
jij zit dan wel in het hoofd van die nemen. Dus ga daar maar staan. En dan krijg je een andere type voorzet. Ja, ja, ja. Want die gaat veel meer van de goal af. Of in ieder geval richting de 16 meter getrapt worden. Waardoor je minder gevaar hebt.
Hey, en trainen. Hoeveel ballen schat je in? Trapte jij? Hoeveel vrije trappen nam je per week zo'n beetje? Om er een beetje in te komen.
Ja, op maandag was het eigenlijk dezelfde of nooit. Ja. Hè? Vanuitgaande dat we dan zondags hadden gespeeld. Nou, we waren dinsdags vrij. Woensdag begonnen we dan wel. Maar ja, weet je, het was iets wat je straks ook al zei. Dat vindt elke speler vindt dat leuk.
Ja.
Dus het kostte mij ook helemaal nul energie. En omdat ik er goed in was, of in eerste instantie eerder in mijn carrière merkte dat ik er aanleg voor had, ja, ga je alleen maar meer trappen. En daar, van die eerste jaren eigenlijk bij RBC, ben ik steeds meer op een die hoek naar de bal toe. Ben ik elke keer gaan oefenen om steeds verder, eigenlijk totdat ik, wat ik zei,
parallel verder nog, ja,
voor de bal zou staan, ja, om dan nog te kijken om in beide hoeken te kunnen krijgen. Ja. He, omdat, ja.
Maar heb je het dan over 50 ballen na een training? Zijn het al 100? Zijn terug?
Ja, nou, ik denk dat als jij, ik denk 25, 25, 30.
Per dag, zo'n beetje.
Ja.
De dag dat je trainen, ja.
Ik denk, ja. Je bent met twee, misschien drie een keer.
Zit de kunst er niet ook soms in? Want ik heb vaak op doel gestaan als mensen die vrij, ook was bij jou trouwens op zondagochtend met Jong Feyenoord, te weinig gepakt. Maar dat sommige gasten die gaan dan vrije trappen nemen en dan nemen ze bijvoorbeeld eerst 15 kut. En dan ineens komt hij een beetje erin. En dan nemen ze er 2 of 3 best wel lekker. Maar dan had ik altijd het idee van, ja, in de wedstrijd krijg je maar 1 kans. Dus dan is het soort van belangrijker dat je die eerste goed neemt. En ik heb het ook eens met jongens gespeeld, waar ik dan iedere keer het idee had dat ze heel lang nodig hadden, soort van, dat ze een goede vrije trap konden nemen, dat ze best wel lang nodig hadden om, zeg maar, in dat ritme te komen.
Nou, wat ik altijd deed was, en dan waren we meestal een dag voor de wedstrijd, dan kwamen er, naarmate de wedstrijddag dichterbij kwam, dan kwamen er wat meer bij staan. Maar dan zei ik van, oké, weet je, als je scoort, mag je nog een keer.
Ja.
Hè, want dan kan je
druk erop.
Een beetje in een soort van ritme zou je terecht kunnen komen. Dat was het enige. Maar kijk, ik vind wel, het is geen penalty. Met penalty ben ik het helemaal met je eens. Hoe meer penalties dat je neemt, hoe gekker dat je gaat doen als nemer. Je gaat van allerlei dingen proberen die je op tv misschien gezien hebt. Op het einde van mijn carrière had ik dat eigenlijk ook pas een beetje door. En toen zei ik altijd van tegen de reservekeeper, €5 of €10 als je hem stopt. Neem één penalty. Dus daarna ook niet meer zeiken van mijn kant van, oh, ik heb nog één. Gewoon toch dat tientje wil ik in mijn zak houden. Hij hoefde nooit iets te betalen. Hè? Tientje wil ik toch in mijn zak houden. Wil ik niet aan hem geven. Om toch een beetje iets van druk te voelen. En omdat je er maar één gaat nemen, ga je ook geen tierlantijntjes doen.
Ja, klopt.
Dan ben je echt gewoon echt gefocust op die ene bal.
Ken je eigenlijk nog specialisten op dit moment? Zijn ze er nog?
Nou, ik vind Messi wel. Kijk, ik heb natuurlijk veel minder met de Zwabberboys.
Sterven ook weer langzaam uit. Hè? Je ziet ze steeds.
Die ballen worden volgens mij ook aangepast. Dus die ballen worden ook
zodat we niet meer kunnen zwabberen.
Het wordt moeilijker om vanuit stilstand
om zwibbertjes te gooien.
Ja.
Maar dat is natuurlijk helemaal niet mijn type trap.
Nee.
Dus ik kijk naar de krullers.
Messi is toch bizar.
Dan? Messi vind ik daarin, ja.
Korte aanloping.
Maar heerlijk om naar te kijken. Die kan ook gewoon allebei de hoeken bereiken vanuit zijn stand. Hè. Dus op het moment dat je staat en die keeper die... ik vroeg dan wel eens van, oké, Thomas. En dan stond ik al klaar. Welke hoek? En dan zei hij links. Nou, dat... als je rechts had gezet, ik had niet meer hoeven te veranderen van mijn loop. En bij Messi zit ik daar ook elke keer naar te kijken.
Maar bij hem is het toch ook wel iets wat eigenlijk gewoon niet te verklaren is. Tenminste, kijk, bij jou zie je, je maakt snelheid in je loop en je trapt met best veel kracht, waardoor die bal daalt. Maar bij hem lijkt gewoon alsof hij naar de bal wandelt soms. En dan alsnog vanaf 30, 25 meter gewoon een vrije trap loopzuiver in de kruising legt. Dat ik denk, ja, hoe krijg je die snelheid en, ja, die kracht erachter?
Maar ja, dat is toch bij alle aspecten van het voetbal bij je. Ja, dat bedenk je van, hoe krijg je het voor elkaar? Ja,
dat is waar. Echt,
Heb je wel eens naar die James Ward-Prowse gekeken in de publiek? Ja, dat is echt fijn. Ik raak af en toe verzeld op in YouTube. En dan kijk ik even naar Harry Kane of zo. En ik heb zijn vrije trappen.
Ja.
Het ziet er zo natuurlijk uit. En wat ik mooi vind aan hem is dat hij... Hij heeft gewoon een hele goede natuurlijke trap. En hij past steeds zijn trap aan de situatie waar het om vraagt, zeg maar. Dus dan net een krulletje korthoek, want daar ligt de beste ruimte. Of heel hard in de verhoek.
Ja, hij heeft ook die
streep.
Is echt schitterend.
Maar hij doet het al heel lang ook, man. Ja. Ik volgde vroeger, ik keek altijd al die wedstrijden van die Engelse jeugdteams. Want dat was dan het enige YouTube-kanaal waar jeugd interlands werden uitgezonden. En hij deed het al vanaf de onder 16 standaard.
Ja. En hij is ook hard op weg om Beckham van de troon te stoten in een aantal Premier League vrije trappen.
Ja, maar hij is beter dan Beckham.
Ja, hij heeft echt een hele goede
vrije trappen. Ja. Alleen
hij ziet er niet goed uit.
De hele ja, zeker de hele exposure daaromheen. Ja, dat is een ander verhaal. Maar mijn vriendin die had die dingen gekeken, die docu van Beckham. En die zegt tegen mij, zo, die is goed. Die heeft veel doelpunten gemaakt. En ik zit te kijken. Ik zeg, goed. Ja, hij was goed. Maar Zidane, Figo, Roberto Carlos waren in mijn optiek van een ander level. Mm. Ik zeg, al zijn doelpunten zitten er ook in. Maar ja, dat iets te...
Dus jij zit thuis ruzie te maken op...
Ja.
Over de vrije trappen van Beckham. Ja. Wat loop je nou, joh?
Zit je ook Beckham te verdedigen?
Jij zei, als ze over mij een documentaire maken... dan het grootste gedeelte van de doelpunten eruit... en bij hem zit alles
erin. Ja. maar hij is wel weet je, ik vond zijn vrije trappen...
Over documentaires
ook wel
gesproken, hebben jullie dat al laten zien of niet? Wat daar staat, daarboven.
Wat is dat dan?
Even voor de mensen. Ik heb hier Pierre van Hooydonk het laatste gevecht.
Ja, maar die titel klopt niet, hoor. Er zijn nog een paar gevolgd.
Weet je nog hoe we hier aangekomen
zijn? Ja, Emiel.
Emiel Schelvis, ja.
Die heeft hij aan ons gegeven. Die staat hier al...
Ik had helaas geen DVD-speler thuis.
Ja, nee, niemand meer.
Nee, mooi, man. Hey, zijn er periodes geweest, Pierre, waarop men zeg maar op het veld dacht van... Pierre, nou weten we het wel met die vrije trappen. Zou je hem niet een keer gaan voorgeven of zou je hem niet een keer aan iemand anders geven? En zo'n periode van droogte, dat je het bleef proberen, maar het er niet in zat. Die is niet geweest?
Nee, die is...
Dat is lekker.
Ja, ik had... voor mij was het... En dat bedoel ik niet arrogant, maar... Ik rekende altijd een beetje vooraf, hè, van je doelpuntjes.
Ja.
Nou, en ik... was eigenlijk bij al mijn clubs de vaste penalty-nemer. Dus met name in de periode Feyenoord krijg je er toch iets meer dan bij NAC. Maar ja, vijf penalties en vijf vrije trappen. En dan stond ik op 10. En dan telde ik altijd vijf luckies via het paaltje of scheenbeen die voor je voeten vielen.
Ja.
Dat was 15. Nou, en dan nog een paar echt goede goals.
Een paar goede en dan ben je
dan
16.
Hey, en om het een beetje af te ronden, we kunnen natuurlijk niet echt om dat verhaal met Robin van Persie heen als je het over krediet en over ruzie hebben achter de bal. Hoe kijk je daarop terug? Heb je daar even last van gehad? Heeft toch even een tikje gehad? Of,
heb je zelf als een balletje gejat eigenlijk? Van,
laat nou eerst even die Freddy in.
Nee, nooit. Nee, ik heb zei je tikje van gehad?
Ja, gewoon even geestelijk. Het verhaal is namelijk, jij was de vrije trappennemer. Ja. Van Persie was heel jong, denk ik, 18, 19. Thomas weet het beter.
Hij voelde zich goed.
Ja, echt.
Nee, hij voelt zich goed, hij snoept die bal af en hij begint te nemen.
Nee, maar wat jij zegt, dat klopt inderdaad. Omdat het was de zomertijd, die was verkracht.
Ja,
en hij had zich verslapen.
Ja.
Dus hij zat op de bank. Dus toen kregen we die vrije trap. Toen stond hij inmiddels op veld. En toen dacht hij van... Dit is een mooi moment om even wat recht te zetten.
Ja.
Maar ik heb daar geen last van gehad. ja, iedereen bij ons binnen. Binnen bedoel ik het elftal en de staf. En in de kleedkamer, ja, die wisten wel hoe laat het was.
En dan niet zo slecht.
Zeker niet.
Was best wel aardig.
Robin, als je het over traptechniek hebt.
Ja, hij is ook...
Dat is natuurlijk
maar je bedoelt, die wisten een wel,
discussie geweest.
Je wist wel hoe laat het was. Dat bedoelt, heb je echt even verhaal halen bij Robin? Of bedoel je dat niet?
Ah ja.
En hoe ging dat?
Dat waren twee handjes...
Het laatste gevecht.
Daar leek het wel een beetje op. Even toen de tijd kon het allemaal nog. Tegenwoordig moet je ontslagen, denk ik.
Ja, maar goed, even terug. Dat is dus na de wedstrijd in de kleedkamer.
Dat was na de wedstrijd in de kleedkamer.
Nou, en dan even handgemeen samen.
Nou, handgemeen samen. Ik duwde hem gewoon tegen de muur aan.
Oké, zo ja.
En klaar.
Ja.
Maar dat, weet je, dat was voor de rest ook helemaal geen discussiepunt meer. Ik stoorde me meer daarna aan het feit dat mensen dat ineens... uit gingen leggen als zijnde van ja, dat is goed. En ik ben altijd... geweest, een jongen die zich altijd conformeerde aan de afspraken die er lagen. Want dat vind ik namelijk een stukje betrouwbaarheid. Als je, of het nou tactisch is, als jij achter je man aan moet lopen, ja, dan verwacht ik van jou dat jij als trainer zijn dat je dat doet.
Mm.
En zo zag ik dat ook altijd met de afspraken die in het veld gemaakt werden, waaronder dit er ook een was. Ja, dus... Dat vond ik ongepast en dat vind ik nog steeds ongepast. Al gebeurt het morgen bij mij, bij de zaterdag 2 week vooruit. Weet je, ja. Dat daar gaat het niet om. Het ging mij om...
Gaan we het bekje gewoon tegen de
muur. Ja, het bekje in de
Het zou mooi zijn als dat we nu even iemand uitdagen bij Beek vooruit om zaterdag die vrije trap gewoon stiekem te...
Zeggen dat hij voor een linkspoot ligt.
Nee, maar dat was natuurlijk... Kijk, Robin, zijn traptechniek, dat zag iedereen wel. Hij kon dat ook wel. Echt wel goed. Alleen Robin had nog niet zo de arbeidsethiek om daarmee aan de slag te gaan.
Ja.
Dus bij het oefenen, bij het trainen, daar was hij ook niet zo vaak bij betrokken. Terwijl alle ingrediënten in zijn lijf, in zijn voet, die waren aanwezig. Maar er is zoveel lulkoek daarna over... geschreven, overgemaakt, als zijn van ja, weet je, het is mooi, een brutale jongen. Ja. Jij weet ook, of jullie weten ook, hoe de media is. Hè? De brutale jongen is leuk als ze jong zijn. En op het moment dat ze ouder worden, worden ze door diezelfde media, worden ze om dezelfde actie eigenlijk afgemaakt. Alleen ja, dat was op dat moment natuurlijk niet het geval. Hij werd als supertalent... werd hij een soort van... komende journalisten om hem heen hangen... die nog graag een hele carrière... met een van de grootste talenten van Nederland... Op goede voet wilde leven.
Ja.
Ja, dat waren de naweeën daarvan. Maar ja, verder... is dat niet iets wat ik 30 jaar lang...
met je meedraagt?
Nee, met me neemt jullie niet.
Dat idee had ik ook niet.
Nee, ik had het veel erger gevonden als daar iemand had gestaan die totaal...
Je had een naam in je hoofd, maar je wou het niet zeggen.
Thomas
Raza.
Aan wie zit jij te denken?
Heb jij heel goed gezien?
Ja.
Alleen ik kon niet 1, 2, 3 op een naam komen. En tegelijkertijd dacht ik van ja, maar dat heeft ook geen enkele zin.
Oké. Vaste rubriek bij ons. Het shirtje. Shirtje spitsen. We gaan op zoek, zoals elke week, naar het mooiste amateurshirt van Nederland. En tot mijn genoegen zit er toch echt wel wat bij. Week in, week uit. Vorige week was het maagdelijke wit van de Drachtse Boys aan de beurt. En die wonnen. Dit is in het kader van het Nationale Voetbalweekend. Waarin wordt gevierd hoe mooi en belangrijk het amateurvoetbal in Nederland is. En in dat weekend zijn allerlei activiteiten en ook internationals zetten dan hun vereniging in het zonnetje. Dat is op 31 mei, 1 en 2 juni. En dan is ook de bekendmaking van het mooiste amateurshirt van Nederland. Pierre, één vraag aan jou. Heb jij een favoriete nu en waarom is dat Celtic? Heb ik gelijk?
Ja, dat, omdat dat ook gewoon...
Ja, dat is een mooie shirt dat eerste.
Ik moet wel eerlijk zeggen dat... Ze hebben New Balance als shirtsponsor gehad. Ze hebben nu Adidas. Ze hebben Nike gehad. Wij hadden Umbro toen de tijd. En daarin heb ik ook wel een aantal verkrachters echt tussen zien zitten. Echt shirts waarvan je denkt, nee man, dit is niet...
Je kan van Celtic zoveel moois maken.
Juist, juist. Ja. En wat was gewoon de allermooiste?
Ik vind de allermooiste shirt waarin wij de FA Cup wonnen. In 95.
Sowieso een goed jaar. De jaren 90 van voetbalshirts zijn.
95, Fokker geboren.
Mooi. Even kijken. Vorige week Drachtse Boys. Deze week hebben we weer wat
ik
anders.
Ik heb even iets hoe zeg je dat? Een beetje alternatiefs meegenomen. Het is ASV De Dijk. Specifiek van het tweede elftal is dit shirt.
Bestaat het nog?
Absoluut. Okay, absoluut. Het is een keer wat Amsterdam
staat, opgedoekt waar
zonder. Nee, ja. Okay. Nee, dat was de eerste helft heeft de vrije val gemaakt.
Okay, dat was een andere. Ik heb een keer een beetje Amsterdamse inbreng. Het is een wit shirt. Er zit een mooi halsje aan. De rood-wit-blauwe blokken, die zou je een beetje kunnen denken aan het Kroatië, waar Nederland vroeger nog wel eens van verloor. Brussel. Maar wat dit shirt voor mij helemaal afmaakt, is... kijk, Bart Vriends heeft mij in mijn leven een hoop geleerd. Waaronder... goed stappen in Amsterdam. En er is in Amsterdam één café, het Skatecafé. En dat is het enige café ter wereld wat ik ken, waar mensen op zaterdagavond, vrijdagavond, donderdagavond stond Lazarus voetballen buiten, omdat er gewoon een klein voetbalkooitje bij zit. De sponsor van dit shirt is, je kunt het zien, het Skatecafé.
Dat doen wij altijd op zaterdagmiddag. Met z'n allen. Stond blazer.
Kan je daarna door naar het skatecafé en dan kan je daarna
Ja, ik wil het zeggen. Dat is zo'n zondag.
Het is, mooi.
Heb je ooit een wedstrijd gespeeld dat je na 30 minuten 4-0 achter stond, uiteindelijk 4-3 verliest en nog het idee hebt dat je had moeten winnen? Dat je achteraf denkt, verdomme, we hadden gewoon moeten winnen.
Nee, vertel.
Ja, tegen De Dijk heb ik ooit gespeeld. We werden helemaal weggeblazen na een half uur 4-0 achter en toen uiteindelijk kwamen we nog terug en...
Had je hem nog moeten pakken.
Die vrije
nog te veel kansen gemist.
Vaar, wat heb jij bij je?
Ja, ik heb... jullie hadden het net over Celtic. Dus ik dacht, kijk...
Ja, maar jij hebt het shirt van Celtic mee.
Nee, ik heb niet het shirt van Celtic mee. Maar ik heb de keeper, een van de keepers van Excelsior, Norbert Alblas, helaas een aantal weken geleden geblesseerd geraakt. En een punt achter zijn carrière gezet. Die is hoofdtrainer ook in Amstelveen. Ook in de buurt van Amsterdam. Amstelveen Heemraad heet het. En die hebben een groen-wit shirt met ook een soortgelijk logotje. Laat dat logotje van jou nog zien.
Drie Amsterdamse kruisen erop.
Ja, die zitten er hier volgens mij ook, of zijn het er meer?
En belangrijk, horizontale banen. Heel
horizontale
baan,
groen-wit. Ja,
kijk, als het echt goed is uitgevoerd, had het maar zelf doen denken, maar dit lijkt meer op het Westlands elftal. Net iets minder.
Gouden Robij.
Ja, gouden accenten van Robij. Ik bedoel, overal is aan gedacht. Ja. Achterin het shirt staat nog de naam van de club.
Als ze vergeten waar ze spelen, geven Amsterdam.
Mooi man.
Voor de tegenstanders, gouden rugnummers. Voor de mensen thuis.
Uitstekend.
Dus het is een mooi shirt.
Nummer 10 ook goed. Ja ik ben absoluut groot fan van de kleuren wit en groen. En ook van de horizontale strepen. Dus deze heeft gewonnen. Maar absoluut eervolle vermelding voor
het skatecafé.
Iedere stad in Nederland moet een keer gaan kijken naar het skatecafé.
Als je Bart Vries nog een keer live wilt zien spelen de komende jaren. Dan word je of op vrijdagavond in de KKD gekijkt, of lekker naar het skatecafé.
Ik mis een skatecafé in Rotterdam. maar winst voor VV Amstelveen. Dan... Echt naar het einde, de aanraders van de week. Pierre, je had nog geen idee en nu moet je toch echt met iets komen.
Aanraders, in welke categorie?
Whatever. Zullen wij eerst gaan?
Anders gaan wij eerst. Ja, kan je ervan nadenken.
Oké. Zal ik beginnen een keer? Als je het goed vindt. Nederlandse bodem, serie van Nederlandse Bodem vorige keer, de Joodse Raad. Ik weet niet of iemand gekeken heeft. Het is echt een uitstekende serie. Nou is ook Bodem op dit moment, wordt op maandagavond, NPO 3, Eva Krutse, is regisseur, hoofdrolspeelster. En ze zingt ook nog een aantal liedjes in. Zij verliest haar broer aan een ongeluk. Tragisch, maar daar gaat het eigenlijk zelden over, behalve dat het af en toe in wat flitsen van herinneringen voorbij komt. Waar het wel over gaat, ze maakt daarna van haar leven gewoon een enorme teringzooi. Seks, drugs, party, dat soort shit. En het is
waar komt de tering zo in beeld?
ga het kijken. Maar dit is een pijnlijk verhaal met heel veel grappige dialogen en dingen. Het doet me echt denken aan Afterlife, waar we allemaal wel eens naar gekeken. Zo'n tragicomedie. Steengoed gedaan, vind ik. En ze doet het, ze regisseert het dus zelf. Ze speelt de hoofdrol erin. En ze zingt een aantal soundtracks in. Dus echt leuk om naar te kijken. En het is iedere maandagavond op NPO 3.
Oké.
Bodem, let's go.
Ik heb weer een serie gekeken op een van mijn favoriete kanalen.
Kijk eens, zal het er weer zijn?
Ja.
Sky Showtime.
Oh. Zeker. Het is weer... Ik heb natuurlijk eerder Yellowstone gekeken. En Special Ops, Lioness. Maar in dit geval heb ik Tulsa King gekeken. En dat is eigenlijk van dezelfde schrijver als van die andere series. Maar in deze serie speelt Sylvester Sly Stallone, Good Old, speelt de rol van een oude mafioso die uiteindelijk uit de bak komt. En zijn leven niet meer is wat het ooit was. En het begint een beetje half komisch, maar uiteindelijk zie je toch ook weer de zachte kant van Sylvester Stallone. En dat is wel mooi. Maar wat ik het allervetst vind in al die series, en dat geldt zowel voor Yellowstone als voor Special Ops, Lioness, maar ook voor de spin-offs van Yellowstone uit de eerdere jaren, is dat er altijd één quote terugkomt of één soort van filosofische term. En die gaat over dat je problemen op bepaalde momenten beter kunt vergeten, want als je uiteindelijk er weer over gaat nadenken, dan zijn ze er nog steeds. En die komt gewoon in letterlijk iedere serie, gewoon is er weer een ander karakter in die serie die dat zegt. En dat vind ik altijd wel, ik vind die crossverbanden zeg maar tussen verschillende series altijd wel mooi. Dus en het is ook gewoon een vermakelijke serie over een mafioso die wordt uitgezonden vanuit New York naar een ander deel in Amerika en daar in de wereld terechtkomt die niet helemaal te zijn is en met alle ongemakken van die.
En dat voor €6,99 bij Sky Showtime. En je account is nog maandelijks opzegbaar ook. www.skyshowtime.com. Dat staat ook in de show notes.
Sterk.
Ik heb een hele praktische aanrader deze week. Ik merk ook omheen. Ik behoor nu tot een soort van elite korps van mannen die een bevalling hebben meegemaakt. En nou is een bevalling zelf geen aanrader. Maar wij hadden bij onze bevalling een doula erbij. Dat is iets anders dan je verloskundige, maar dat is een...
Björn.
Een wat?
Björn van de...
Björn van de doula. Oh jezus, Björn van de doula. Ja, het was heel gek. Björn van de doula zat er met een gitaar ineens achter. Nee.
Heel veelzijdig heb ik de laatste gezien.
Nee, dat is een vrouw die is niet medisch onderlegd, maar die ondersteunt jou eigenlijk bij het hele bevallingsproces. En je kan als man... Je kunt een hoop dingen goed doen, maar je kunt vooral een hele hoop dingen volgens mij fout doen tijdens zo'n bevalling. En zo'n doula behoedt je daar een beetje voor. Dus ik doe het nu, vertel het op een lacherige manier.
Maar waar heeft ze van welke dingen heeft ze hier behoed?
Nou, gewoon aan het soms even niks zeggen. Soms als ze bijvoorbeeld weeën worden opgevangen, het even van je overnemen. En je bent ook best wel een groot gedeelte van zo'n bevalling, ben je met z'n tweetjes. En dat is gewoon best wel spannend, serieus. Want je hebt geen flauw idee wat je moet doen. Je kunt die pijn niet echt verlichten. Je kan er wel voor iemand zijn. En dan is het dus iemand die daar gewoon overduidelijk heel veel passie voor heeft. Die er ervaring mee heeft. En het heeft... ik zei letterlijk na de bevalling toen ik met Lisa... En Lisa zei het ook toen we daar nabespreken waren. Van hoe de fuck doe je dit zonder zo iemand erbij? Dus mannen, heb je een bevalling op komst? Ben je van plan om een bevalling bij te
gaan? Maar waar staat het eigenlijk voor, doula?
Get yourself a doula.
Nee, het betekent ondersteunende vrouw.
Oké. Okay.
In welke taal?
In een bepaalde taal.
Welke taal?
In Bjorniaans.
Oké. Okay.
Ja. Bjornio.
Kom daar maar eens overheen, Pierre. Kom daar maar eens overheen. Ja.
Nee, ik ga weer even naar het sportief. Hè. Als ik toch iets moet...
Studio voetbal.
Ja.
Zondagavond.
Arno Vermeulen.
Ga die kijken? Komt luisteren? Ga je luisteren? Denk ik.
Misschien dat hij erbij zit.
Ik ga het wel even tegen me zeggen.
Ja, goed.
Nee, ik heb ooit wel eens het advies gekregen dat ik beter kon golven. Dus dat heb ik...
Over golven gesproken. Jij was laatst op Sevi aan het golven. Toen stond ik denk ik drie dingetjes naast jou.
Oh, echt?
Jij kan wel aardig spelen, maar ik kan er geen klote van. Ik sloeg 6 ballen, ging met mijn drive oefenen. Die sloeg ik recht omhoog tegen het dak. Dat ik echt... Het was gewoon gênant dat mensen zo naar me zaten te kijken. Dat
je
schrikt
daar echt
om. Ja. En dan hoor je iemand, dat is Thomas Praat. Ja.
Nee, maar jij kon wel aardig spelen. Dat viel me wel.
Ja, het gaat steeds beter. Maar ja, ik ben er een aantal jaren ben ik er fanatiek mee begonnen.
Even sorry, je zegt ik heb het advies gekregen om vaker te gaan golfen. Je doet het op Robin van Persie.
Moet je alles uitleggen, man.
Ja, maar ik vond het valt zeg maar zo dood.
Alleen ik ben wel blijven werken bij de NOS. Okay. Dat was misschien niet de bedoeling, weet je. Okay. Maar,
okay. Ja, vertel verder.
Nee, maar ik heb
goed,
dat
goed, goed
ik
advies
heb dat advies, ja, daar heb ik naar geluisterd. En ik moet eerlijk zeggen, ja, ik vind het echt geweldig.
Dus je wil eigenlijk bedanken.
Ja, dat is echt een soort van aanraden, maar bedankt jij Robin van Persie. dus.
Nou ja, hoe dingen kunnen lopen. Ja, maar ja, ik heb de eerste serie van Full Swing zitten kijken. En nu is deel 2 is bezig. En dat gaat over de topspelers in de wereld. Ja. Hoe en wat, de voorbereidingen. En ik weet wel, het zijn docu's. Hè. Niets is wat het lijkt, want ja...
Die gaan ook gewoon naar de wc zeggen.
Ja, zeker. Maar dat, men laat ook niet alles zien. Hè? Nou, dat, zo simpel is het ook. Maar ja, de hele beleving van een individuele sporter... dat vind ik echt enorm fascinerend. Omdat dat iets is wat ik zelf nooit heb gedaan natuurlijk. Ja. Alleen maar van 5 jaar heb je alles gedaan in teamverband. En ja, dan is, moet ik wel eerlijk zeggen, dat ik... ontzettend gelukkig ben dat ik die richting heb gekozen. Want of jij nou tennisser zou zijn geworden... of
voetballer.
Pro golf, echt een hele goede golfer. Maar dat is wel zo individueel en je bent zo eenzaam. En die dingen die komen allemaal wel terug. Hè? Dus,
gasten, je kan wel je eigen schema bepalen. Dat is ook wel zo lekker, denk ik.
Als jij lid bent van de Livewell, dan is het niet zo moeilijk. Want die krijgen...
Dat is die Saudi...
Die krijgen zo ontzettend veel geld. Maar,
wat is je handicap?
Mijn handicap is nu 11-6.
Jou?
Net iets beter dan jij. Heb je hem bijgescherpt?
Hoe staat het onderling tussen jullie eigenlijk?
2-0 voor mij.
2-0 voor vader. Hij is net begonnen. Werk in de winkel. Maar Full Swing dus is het advies. Nice. Tom, wil je nog even je handicap delen? Is dat eigenlijk wat je wilde?
Nee, ik wil mijn handicap absoluut.
Doe maar later. Nog verder. Mooi. Nice. Dan gaan we luisteren naar nog één liedje, een muziekje. Waar hou je van? Waar luister je naar? Waar wil je dat we de aflevering mee afsluiten?
Oh, als je nu niks weet, dan ben je de lul. Dan weet je het.
Nou, ik weet wel heel goed waar ik niet van hou. Ik raak niet echt opgewonden. Misschien dat het nog een jaartje of 15, 20 nodig heeft van klassieke muziek.
Ja.
Ik hou van Nederlandstalig. Ik ben eigenlijk best breed. Het semi-rap wat tegenwoordig allemaal met Nederlandse bandjes vind ik moeilijk. Is niet mijn zijn niet mijn bandjes, maar ja.
Je bouwt hem goed op je. Hè?
Nou, ik het
we
komt
gaan, en dan nu. Put your hands up.
uiteindelijk.
Put your hands up, ja.
Iets met een gitaar dat vind ik dat vind ik echt wel goed. Oasis, Don't Look Back in Anger, vind ik echt wel...
Nice.
Die verveelt nooit.
Nee.
Goed. Dank voor je komst, Pierre. En,
graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren, allen. Tot volgende week.
Tabé. Don't you know you might find a better place to play.